was in de aanloop naar zo'n dienst als vanmorgen, sprong er voor mij een tekst uit in de Bijbel. Johannes 1. En ik zou willen vragen, doe de Bijbel open op Johannes 1, want ik wil de eerste 14 versen van Johannes 1 gaan doornemen. Met maar één doel vanmorgen. En dat doel is dat we weer onder de indruk gaan komen. En gewoon onder de indruk komen van hem. En dat zit niet in het ingewikkelde van de boodschap. Dat zit gewoon in hem. Hij is echt een persoon om van onder de indruk te zijn. En dat is wat we nodig hebben. Ik weet nog als jongeman, als tiener, als kind. Zo in die decembermaand, dat was zo'n, dan stond je helemaal bol van de spanning. Weet je, was maar toch even een spannende maand. Hè? Eerst Sinterklaas en dan kerst. En het was helemaal een soort feestmaand. En bij kerst hoorde vooral het evangelie van Lucas. En een enkele dominee, die waagde het om iets te vertellen uit Johannes. Ik snapte er nooit wat van. Ik dacht van, dat kan nooit het echte kerstfeest zijn. Dat was voor mij zo'n verhaal wat ik in mijn jonge jaren gewoon niet pakte. En we gaan toch iets doen in de aanloop naar kerst over Johannes 1. Ik wil het eerst lezen en ik heb een vraag. Wil iemand mij een glaasje water geven, alsjeblieft? Ik heb de hele week een soort scheermes in mijn keel gehad. En ik wil voorkomen dat hij er weer in komt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. En we gaan straks ook mooi nog avondmaal vieren. Bedacht ik me zo. Ook nog avondmaal. Weet je wel, kun je dichterbij komen straks dan wanneer we avondmaal vieren en met hem verbonden zijn in door brood en wijn. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het woord. Wie is het woord? Jezus. Alles ademt hier Jezus uit. Het woord was bij God. En het was daar dichtbij. Zo dichtbij. En dat was, zegt iets over, heel lang geleden. Jezus was bij zijn vader. In de hemel. Het was een hele intieme vertrouwensrelatie tussen God en het woord. De vader. Dat was al van voor de schepping. En het zegt ook iets van, het is niet van dat woord dat was gericht op de Vader. Of dat wilde doen wat de Vader wilde dat hij deed. Nee, het was bij hem. En ik probeerde dat te pakken en ik probeer het, kan het niet pakken. Weet je wel? Het is hier al meteen voor mij te groot. Te groot om te bevatten, ik moet het geloven. Ik moet het accepteren. Jezus, het woord, was bij de Vader. Al van voor de schepping. Even vasthouden, dat gaat nog terugkomen zometeen. Een geweldig statement maakt de schrijver Johannes hier al direct. In het begin. Helemaal lang geleden. Ik zei al, vasthouden, want straks gaan we zien dat dat woord, wat al toen bij de Vader was, straks bij de mensen gaat komen. Maar hij laat hem eerst zien als een soort eeuwige God van voor alle tijden, boven alles verheven. Dit was in het begin bij God, vers 2. Punt, lange rust. Het is zo. En dan staat er, alle dingen die zijn door dat woord gemaakt. Dat woord in die eeuwigheid hiervoor, dat heeft iets gedaan. Het deed iets. Actie. Het bewerkte iets. Het maakte iets. Het creëerde. Het woord schiep. Met, denk ik, ongelooflijk veel gevoel voor precisie. Creatief. Oog voor detail. Ik kan me daar soms ook helemaal in verliezen. Ik denk van, zou God een eeuwigheid hiervoor hebben nagedacht over hoe hij die wereld wilde maken? Ik kijk graag naar natuurfilms. En ze komen niet uit ontdekt over hoe die schepping in elkaar zit. God heeft een eeuwigheid hiervoor misschien wel nagedacht in zijn almacht over hoe hij dat in elkaar zou puzzelen. En hij heeft het gemaakt. Er staat hier zelfs, zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Helemaal niks. Ook wij niet. Niets aan ons, uw boshaar, mijn niet-boshaar, het is door hem bedacht. Weet je wel? De kleinste dingen, hij heeft het gemaakt. Wat een aandacht heeft die God voor zijn schepping gehad. Onvoorstelbaar. En het lijkt net alsof hij het opbouwt. Het is een bijna episch verhaal van Johannes. Als hij dat zegt van, kijk, weet je, niet alleen dat, maar dan nog even, let op, vers 4. In dat woord was zelfs leven. Nou, ik hou van timmeren. Jij ook, Anno, geloof ik, hè? Mooi dingen in elkaar knutselen. Weet je, dat vind ik leuk. Een tuinsetje maken, of een stoel, of een bank, of een picknicktafel. Dat, ik kan dat maar, en dan vind ik het nog mooi ook. Ben ik een beetje trots op mezelf en denk van, wauw Thomas, dat heb je even goed gedaan. Maar er zit geen leven in. Het is mooi. Je kunt iets van ijzer maken, je kunt iets lassen, je kunt iets heel mooi, je kunt iets schilderen. En dan lijkt het alsof het, maar het beweegt niet. En hier staat van, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Ik heb die zin 3 keer gelezen, wat moet ik daar nou mee? In dat woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Hoe moet ik? Ik kwam daar als kind al niet uit. Wat daar nou echt staat, wat daarmee bedoeld wordt. Het zijn wel geweldige zinnen. Je zou eens even achterover moeten leunen. Denken, Heere Jezus. In u is het leven en dat is een licht voor mij. Dat leven in hem, dat alles heeft gemaakt, datzelfde leven, dat is in mij. De Bijbel zegt in Romeinen, volgens mij ook in Deuteronomium ergens, nabij u is het woord in uw hart en in uw mond. Zo dichtbij. En daar word ik wel een beetje griezelig bang van, als ik heel eerlijk ben soms. Dan denk ik van, als het waar is, dat die God in mij woont, nou, dan is hij ook overal waar ik ben. En als hij in mij is, in mijn denken, nou, dan hoort hij hardop wat ik zachtjes denk. Want hij is in mij, weet je wel. Dus dat, het zegt dan meteen iets over mij, maar het zegt vooral iets over hem, want hij wil ook in mij zijn. Hij wil in u zijn. Daar heeft hij notabene voor gekozen. Nou, bij u is het woord in uw hart en in uw mond. Maar in het woord was leven. Wat betekent dat leven nou eigenlijk? Wat is dat? Wat is nou de essentie van leven? Kun je ook bijna niet, dat kun je niet uitleggen. Hè? Want dat is namelijk iets wat wij niet kunnen maken. Hij maakte dat. Hij, dat kunnen we niet nadoen. Dat zouden we graag willen. Maar wat zouden wij graag leven willen maken? Gaan we niet redden. Hij is de bedenker en de maker van leven. Ik heb dat opgezocht en daar staat van, Het is een actief, krachtig leven, toegewijd aan God, gezegend, zelfs in hun lot in deze wereld, van hen die hun vertrouwen in Christus gesteld hebben. Maar dat na de opstanding dieper en grootser zal zijn door nieuwe aanwinsten. Waaronder een volmaakter lichaam en voor altijd zal duren. Het is ook iets wat zich ontwikkelt. Die kracht van leven in ons maakt dat wij ook kunnen veranderen. Het leven wat hij in ons heeft gelegd, maakt dat wij, wat zegt Paulus ergens, van heerlijkheid tot heerlijkheid kunnen gaan. Dat het niet in het hier en nu stopt. Dat we verder kunnen gaan. En het spreekt over God en over het licht over mensen. Je zou vrij vertaald kunnen zeggen, het leven van God was het licht voor de mensen. En licht, wat is dat dan? Is dat leven licht voor je? Als het leven licht voor je is, zeg ik, nou ja, dat is licht voor je. Wat denk je dan aan? Als Jezus licht voor je is, heb je daar wel een gevoel bij? Maar ik kan daar niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Licht, ja, is licht buiten. Lamp is aan, is licht, weet je wel. Maar als hij het licht voor je is, het Oude Testament leert ons daar wel dingen over. Hè? Het heeft te maken met vreugde. Het heeft te maken met voorspoed. Lees de psalmen. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Of psalm 36. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Dus het zegt iets over redding. Over heil. Het vers 4 staat in de verleden tijd. Ik ga wat details vertellen. Het was het licht van de wereld. Van het woord was het leven en het leven was het licht van de mens. Oftewel, het was er. Het is bijna het fundament. Het was er al van voor al die tijd, toen al. En dan komt het trieste van het verhaal. Vers 5. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En een andere vertaling zegt. Je hebt hem vaker gelezen, hè? Ja, we hebben het niet gegrepen. Er zijn ook vertalingen die dat zeggen. Die hebben het niet gegrepen. Het was er. Het werd aangeboden. We kunnen er. En niet gegrepen. Doe maar niet. Doe maar niet. Licht. Alles kun je krijgen. Weet je, je wordt er alleen maar beter van. Weet je, ik heb iets voor jou waar jij alleen maar beter van wordt. En dan zeg je, nou, doe maar niet. Doe maar niet. Dat is toch erg. Dat is verschrikkelijk. Heeft het niet, helaas, niet gepakt. We hebben het niet gegrepen. Oké. Wat een enorm verhaal, weet je wel. Hij stapt in een paar grote stappen eigenlijk door de hele geschiedenis van het universum heen. Jezus, het woord was er al van voor alle tijd. En vers 5, en het schijnt in de duisternis. Je zou kunnen zeggen, het kwam in die duisternis. En de wereld, wij, mensen, dat wordt natuurlijk bedoeld, we pakten het niet. En dan zet hij even een grote punt en dan zegt hij, er was een mens. En in één keer stapt je in dat enorme verhaal over naar geschiedenis. Er was een mens. Door God gezonden. En zijn naam was Johannes. Oké, dan zitten we ineens in het hier en nu. Denkend in de tijd van de schrijver van dit boek, Johannes. En hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen opdat alle door hem geloven zouden. Johannes, hij was het licht niet, maar was gezonden om van dat licht te getuigen. En dan gaat het weer verder. Eigenlijk een herhaling van wat we al hebben gelezen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. Weer die herhaling. De wereld is door hem ontstaan, maar heeft hem niet gekend. Als ik me probeer te verplaatsen in God, denk van, hoe verschrikkelijk moet dat zijn, weet je wel. Ik heb de oplossing voor alle problemen voor jou. Doe maar niet. Ja, maar het heeft mij alles gekost. Mijn leven. heb er alles en ik heb het voor jou gedaan. Ja, maar doe maar niet. Dat is toch erg, weet je wel? Dat is echt erg. En dat is gewoon echt verdrietig. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, het was van hem. Vind dat er zo mooi staan, weet je wel. Hij kwam naar hier, naar datgene wat van hem was. Maar diegenen die van hem waren, die hebben hem niet aangenomen. Niet afgekeurd, weet je wel. Dat is verschrikkelijk. Hij kwam vrijwillig en hij kwam in opdracht. Dat zijn ook van die dingen die wij bijna niet begrijpen. Jezus is naar de aarde gekomen. En een stukje verderop in dat Johannes Evangelie staat. Als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft me gezonden. Hij kwam vrijwillig en hij werd gezonden. Daar zit zo'n passie. Ik denk onderlinge passie in tussen vader en zoon. Weet je wel? Dat je zoon moet loslaten. En dat je als zoon bereid bent om te gaan. Dat je laat sturen. En in dat sturen zegt van ik wil zelf. En dat is ook denk ik een geweldige houding voor ons als mensen, weet je wel. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, zeg maar wat ik moet doen, dan ga ik het doen. Dat hebben we soms ook nodig als mens. Dat ons verteld wordt wat we moeten doen en dan gaan we het doen. Tegelijkertijd mogen we een houding hebben van, ik wil graag doen wat u wilt dat ik doe. Weet je wel, die vrijwilligheid. Dus die verzen 6 tot en met 11... die zitten evenzo voor mij er een stukje tussenin. Tussen dat grootse van het begin en dan de rol van Johannes de Doper hierin. Maar, zegt vers 12, alle die hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Maar, gelukkig. Die kozen kregen macht. Iets andere macht misschien dan wij bedenken bij het woordje macht. Maar die kozen kregen macht. Wat macht? Macht om kinderen van God te worden. Als je gelooft. Dus nou een heleboel keren niet. Doe maar niet. Gelezen te hebben lezen we hier maar. Dat vind ik wel mooi. Maar. Er is een mogelijkheid. Maar wat betekent dat nou als je macht krijgt om kind van God te worden? Als we geloven in God, dan zijn we toch zijn kind. Dan hoef je het toch niet meer te worden. Dus hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Wat hier eigenlijk staat is de macht die we hebben gekregen. Dat is een soort volmacht, exousiam. Staat er dan in het Grieks. Wij hebben exousiam gekregen. Onthoud dat. We hebben exousiam gekregen. Als we Jezus aannemen, dat houdt in dat we een volmacht hebben en die is misschien wel onbegrensd. Die is misschien wel onbegrensd. Ook niet door een hogere macht. Een volmacht gekregen. Dat is wat er staat. Excusiam, dat woord staat er, kan het niet helpen, het is niet anders. Datzelfde woord, dat staat ook wanneer we lezen in de Bijbel, dat woord kom je heel veel tegen in het Nieuwe Testament, wanneer we lezen dat Jezus met gezag spreekt. Excusiam, gezag, volmacht. Hij spreekt namens de Vader. Weet je, excusiam, macht. Colossenzen 1 vers 13 zegt dat wij getrokken zijn uit de excusiam macht van de duisternis. De boze heerst over ons. Tot het moment dat wij kiezen voor Jezus. En dan staat er in Colossenzen 7, wij zijn getrokken uit de excusiamacht van de duisternis. En we zijn overgezet onder die macht vandaan in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Die macht, dat is wat hier staat. Die volmacht. En het worden van een kind van God, want ik zei al van ja, maar dat ben je dan toch als je Jezus aanneemt. Dan moet je even het stukje verder lezen. Dat gaat gewoon omdat het staat in een vers 12 is. Het einde van vers 12 is niet een punt, maar is punt komma bij mij. In deze vertaling. Dat verwijst al door naar vers 13. Je wordt een kind die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Wow. Wij zijn geboren. En we zijn geboren. En voor een mens zijn er twee zijnswijzen. Er is een stukje vlees en er is een stukje geestelijk. En dat zijn er twee. En we zijn opnieuw geboren wanneer we niet op een geestelijke manier. Dan zijn we uit God geboren. Uit God wil dus zeggen, niet uit bloed, niet uit vlees, niet uit de wil van een man. Want dat zijn dingen die zeggen iets over ons vlees. En bloeden staat er zelfs in het meervoud. Dus het gaat waarschijnlijk over de man en de vrouw. Niet uit vlees. Als het over vlees gaat, gaat het ook over natuurlijke dingen. Over een natuurlijke omgang tussen man en een vrouw. Seksuele omgang tussen man en een vrouw. Niet uit de wil van een man. Uit de drang die in de mens ook zit. In de vleeselijke mens voor voortplanting. Weet je wel? En dat vlees van ons, dat brengt vlees voort. Nou, niks verkeerds zeg ik over het vlees. Maar ik zeg wel dat wij met al onze vermogens niet in staat zijn, op geen enkele manier 0,0 en nog minder, om ook maar zo'n stukje van het koninkrijk van God te pakken te krijgen. Onmogelijk. Uitgesloten kan niet. Je kan je leven lang je best doen. En ik moet bekennen dat ik me daar ook heel vaak aan bezondig. Weet je wel, dat ik denk van ik ga mijn best doen. Ik ga het nu echt mijn best doen. Ik zeg niet dat je je best niet moet doen. Ik zeg alleen dat die vleeselijke kant van ons mensen niet in staat is om dat koninkrijk te pakken te krijgen. Dat kan alleen als je uit God geboren bent. Dat kan alleen als je je overgeeft aan Jezus. En daar heb ik een poosje op mijn stoel achter mijn computer gezeten. Ik denk, ja, en hoe doe ik dat dan? Daar kun je zo'n dik boek over schrijven. Je kan ook zeggen, ik moet het aannemen en erkennen dat ik het niet kan. Maar dan voor mezelf. Ik ben ongeschikt. Ik moet van boven geboren worden. Korinthe zegt, 1 Korintiërs 15, broeders, dat vlees en bloed, ik zeg u, zegt Paulus dan, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. De vergankelijkheid, ons vlees, beërft de onvergankelijkheid niet. En om in het koninkrijk te komen, moet je van boven geboren worden. Wauw. Wauw. Want als je van God geboren bent, uit God geboren bent, als je een soort geestelijke hergeboorte meemaakt, dan kun je in dat koninkrijk komen. Dat is mogelijk geworden door God, door Jezus. En misschien wel hetgeen wat mij inspireerde of aantrok om hier toch in alle eenvoud een paar dingen over te vertellen, is vers 14. Die grote God, dat woord, wat alles maakte, wat bij God was, wat God was, wat keuzemogelijkheid had. Dat woord is mens geworden en dat heeft onder ons gewoond. En dat was ik helemaal een soort van, persoonlijk best wel een beetje van, zeg maar, onder de indruk. Hij heeft ervoor gekozen dat goddelijke af te leggen. Is hij ook nooit kwijtgeraakt, maar af te leggen. Hij is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Hij is gewoon naar de aarde gekomen. Hij heeft hier gewoond. En dat woordje wonen, dat betekent zoveel als hij heeft zijn tent opgeslagen. Hij heeft zijn tent daar neergezet. En dan zeg je, hier ben ik. En hij heeft onder ons gewoond. Getabernakeld. Zoals de heerlijkheid van God in het Oude Testament in de tabernakel was, maar we die heerlijkheid eigenlijk niet zagen, als mens, was diezelfde heerlijkheid hier als mens gewoon aanwezig. Want staat er, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Wauw! Hij heeft onder ons gewoond. En in dat onder ons wonen is hij dus ook zo dichtbij gekomen dat hij jou snapt. Hij snapt je gewoon. Hij voelt het, hij weet het. Als je ergens over loopt te tobben, hij kent het. En wat ik zo mooi vind, dat ik nog te denken, weet je wel, het verhaal van Jezus in de Bijbel is een verhaal van een volwassen man. Maar die volwassen man is tiener geweest. Peuter. Poepluiers. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij is jong volwassene geweest. Hij wist wat alcohol deed. Hij kende de verleiding van, zoek je eigen verleiding maar op. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is meegelopen. Hij is misschien wel mee uit geweest. Hè? Dat lezen we niet in de Bijbel. We hebben die eerste, hoeveel jaren? Jaren over, nou, bijna helemaal overgeslagen. Maar hij heeft wel onder ons gewoond. En in dat onder ons wonen heeft hij zich ook met ons vereenzelvigd. Maar zonder te zondigen. Dat wisten we. Maar dat te bedenken is natuurlijk fantastisch. En elke keer wanneer ik het niet red, en ik ga lekker niet vertellen hoe vaak dat wel niet is, maar dat is best wel vaak. Elke keer als ik het niet red, dan denk ik twee dingen. Thomas, je bent weer in het vlees bezig. En dat vlees van jou, jongen, dat redt het niet. Dat vlees, dat gaat niet in het koninkrijk komen. En het tweede is, hij was ook in het vlees. En hij heeft ermee afgerekend. Punt. Lange rust. Hij heeft er gewoon mee afgerekend. Hoe? Nou, door onder ons te wonen, zijn tent op te slaan, in levende lijven te doen wat wij deden gewoon als mens. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Daar staat aanschouwd, aandachtig, heel aandachtig gezien. En ik denk dat schrijft Johannes hen. En Johannes zegt eigenlijk van, en we wisten het. Hij was de enige geborene van de Vader. Hij was het. Hij is het echt, weet je wel. Hij heeft het gezien. Ze hebben het gezien. Ze hebben het allemaal meegemaakt. Hij was het. Hij was het echt. Geen houden aan. Ook daar staat nog weer een komma trouwens. Want wat betekent dat dan weer voor mij? En wat betekent het voor u? Wat betekent het voor ons? Dat die heerlijkheid toen zichtbaar was. Nou, dat was een heerlijkheid die was vol van genade en waarheid. Samengepakt. En ik denk als je het goed leest, dan staat dat er niet voor niets in een bepaalde volgorde. Genade en waarheid. En zullen we het maar alsjeblieft in die volgorde laten staan. En zullen we ook proberen om het in die volgorde in ons hoofd te proppen. Want wij draaien het zo vaak om. Eerst de waarheid, ja, en we zijn ook nog genadig hoor. Maar hier is genade de drager van waarheid. En dat strijdt zo in ons hoofd, in ons denken, in ons handelen. Het moet eerst bedacht, beredeneerd, uitgekoud, uitgeschreven. En als het dan volgens mij klopt en mensen maken dan een foutje, dan is het genadig. God was genadig. Er is genade voor ons. Zoveel genade zelfs, dat hij in mij wil wonen. En dat hij in ons wil wonen. Ongeacht de leeftijd. Dat maakt allemaal geen moer uit. Hij draagt waarheid, maar wel op een bedje van genade. Ik ga afsluiten. Hij woonde onder ons. Hij kampeerde bij ons. Hij tabernakelde onder ons. Hij vereenzelvigde zich met ons. En uiteindelijk stierf hij. Hij stond op. Want hij was namelijk zonder zonde. En als je zonder zonde bent, dan kan die dood jou namelijk niet vasthouden. Dat was onmogelijk. Dus hij is opgestaan. En toen heeft hij er nog een paar weken aan vastgeknoopt. En toen is hij naar de hemel gegaan. En toen kreeg hij zijn plek boven. En daarna kwam de Heilige Geest. Pinksteren. En die geest, die woont in u en in mij. Is dat nou niet mooi? Die geest, die vertelt iets over Jezus. Die vertelt iets over wat hij heeft gedaan. En die wil niks liever dan u en mij verbinden met de Vader. En ik zeg amen. Mooi toch? Dat is toch mooi? Hij is gewoon bij ons. Hij, lieve mensen, we gaan straks kerst vieren over een paar weken. Hij komt niet, hij was er al. Reden voor een feestje.